We lezen vanavond twee gedeelten. Allereerst de geschiedenis zelf uit 1 Koningen 17 en daarvan de versen 8 tot en met 16. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, het gedeelte waar de Heer Jezus naar deze geschiedenis verwijst, in Lucas 4 en daarvan de versen 24 tot en met 30.
Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. En als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was er een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar zij zei: zo waarachtig als de Heer uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Maar voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem gegeven heeft. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij en hij en het huis, haar huis, vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Wij gaan verder met Lucas 4 vanaf vers 24. En hij, Jezus, zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het hele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad, leidden hem op de top van de berg op welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg.
Geliefde gemeente, hij was 16 jaar oud. Andrew was zijn naam. En hij verliet het dorp waar hij woonde om op weg te gaan naar iemand toe. Toen hij onderweg langs een aantal rotsen kwam, en dan hoorde hij iemand praten. Nou, dat is natuurlijk nogal wonderlijk. Als je in zo'n onherbergzaam gebied bent en je hoort daar opeens iemand praten. Dus deze jonge Andrew, die dacht: ik ga eens kijken wat daar aan de hand is. En toen zag hij daar iemand op zijn knieën aan het bidden. En hij zag het aan zijn kleren, dat het een bedelaar was. Aan alles was dat te zien, dat het een arme man was. Maar het gebed van deze man, ja, het dankgebed van deze man trof hem diep. Want hij hoorde die man de Heere danken: Heere, wat bent u goed. Wat bent u goed voor mij, dat ik nog elke dag eten en drinken heb. En dat verdien ik toch niet, Heere. Ik heb verdiend dat u mij pijn en ellende geeft. Maar u geeft me zoveel. Ja, u geeft mij uw zoon. Het was dit gebed, dit dankgebed van deze bedelaar, die de 16-jarige Andrew Gray diep raakte. En toen hij enkele jaren later ook predikant werd, heeft hij hier vaak aan moeten terugdenken en naar verwezen. Hoe die man moest leven van het wonder. Nou, daar moeten wij het toch ook van hebben. Nou, dat blijkt nu heel mooi uit de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt. Die overbekende geschiedenis. Uit 1 Koningen 17. De geschiedenis van Elia die naar Zarfat moet. En wat zien we ook weer in dit gedeelte? De wonderlijke leiding van de Heer. Nou, dat is ook het thema. Als wij zo deze geschiedenis vanavond langslopen, dan schrijven we daarboven Gods wonderlijke leiding. En dan lopen we de geschiedenis langs, maar dan zien we daarin eigenlijk hoe de Heere zendt. Dat is vers 8 tot en met 12. De Heere die zendt Elia naar Zarfat. En vervolgens zien we hoe de Heere zorgt. Dat is vers 13 en 14, als hij met die vrouw in gesprek gaat. En hoe de Heere zegent. Dat is vers 15 en 16. De Heere zendt, hij zorgt en hij zegent. Ja, dat deed de Heere toch eigenlijk ook al bij de Bekrit, zoals 3 maanden geleden nog eens bepreekt. Hoe de Heere zich verbergt voor degene die de Heere ongehoorzaam zijn. Hoe hij verzorgt die bij hem schuilen. Maar ook hoe hij beproeft die op hem vertrouwen. Want die Bekrit die droogde uit. De Heere die zo goed voor Elia zorgde, ongedacht door middel van die raven eten gaf. En het water uit de beek, ja, die zorgde er ook voor dat die beek ging uitdrogen. Het was te zien dat die beek steeds verder uitdroogde, modderig werd. Ja, en dan? Wat zou je dan doen? Wat zou je dan in zulke omstandigheden gaan doen als je ziet dat de situatie achteruit gaat? Nou, ongetwijfeld zal Elia zijn handen hebben gevouwen. Zich ook hebben afgevraagd, hoe zal dat nu verder gaan? Maar één ding zien we wel, hij gaat niet weg. Hij blijft daar wel. Hij wacht. Hij wacht op de Heer. En dat is toch echt een geloofsoefening, toch? Kijk, ik ken u niet, maar als ik naar mezelf kijk, valt dat niet altijd mee, toch? Om te wachten. Te wachten op de Heer en op zijn weg en op zijn werk. Dat is echt een geloofsoefening om te wachten. Maar we zien het ook weer hier in deze geschiedenis. De Heere laat nooit onnodig lang wachten. Want dan zien we het in vers 8. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, tot Elia. Eigenlijk weer hetzelfde als in vers 2. Toen geschiedde het woord des Heeren. Nou, Elia, ik ga het nou zeggen waarom die beek uitdroog. Ik ga regen geven, want het volk heeft zich bekeerd. Vanwege het oordeel dat ik gaf, is er een opwekking gaande in Israël. Er zijn bidstonden belegd vanwege de nood der tijden. En daarom ga ik nu weer regen geven. En daarom deed ik de beek uitdrogen. Nee. Nee, die beproeving. Die heeft tot op heden nog niets uitgewerkt dus. Ja, dat kan ook. Dat de Heere beproeft. En dat hij komt met zijn oordelen en hij komt met zijn roepstemmen. Ook vandaag de dag. Maar wat er ook gebeurt, er geen bekering komt, er geen roep komt tot God. En dan, nou, we zien het hier in de geschiedenis. Elia, die werd verborgen, de profeet van de Heer, die de Heere daar bij die beek verborg, die moet nu nog verder weg. Hij moet nu echt het land uit. En daarom is het allereerst een verzwaring van het oordeel, wat we hier lezen. Een verzwaring van het oordeel voor Israël. Want het woord van de Heere, zoals Elia die sprak, die wordt nu echt uit het land weggenomen. En is dat nou niet het allerergste? Nee, we kunnen wat dat betreft natuurlijk nooit makkelijk spreken over al die tijdelijke zorg die er ook was daar in Israël. En er zijn er toch ook onder ons die daarvan weten, van moeite, van zorg. Nee, daar kunnen we nooit makkelijk over spreken, integendeel. Maar wat hier gebeurt, is dat niet het allerergste? Als de Heere zijn woord wegneemt, als hij de bediening van zijn geest intrekt, ja, een verzwaring van het oordeel. Dat is het begin van deze geschiedenis. Nog veel erger dan dat er geen regen is, maar dat Elia het land uitgaat. Ja, en dan? Ja, dan is het ook echt voor Elia, de profeet, ook een geloofsbeproeving. Want waar moet hij heen? Ja, hij moet naar het buitenland. Hij moet naar Zarfat. Het gebied bij Sidon. Het hart van de Baalsdienst. Juist die afgod, waardoor Israël van de Heere was afgevallen. Nou, die zit natuurlijk ook echt niet op deze man te wachten. En laten we het ook niet vergeten, er stond een prijs op het hoofd van Elia. Dus ook daar in dat gebied zaten ze niet te wachten op die man die er uiteindelijk verantwoordelijk voor werd gehouden dat hij het was, waardoor er maar geen regen kwam. Maar Elia, hij moet daarheen. Ja, naar een weduwvrouw, zo zegt de Heer. Ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Maar ja, hoe komt Elia daar? 130 kilometer bij de beek Krit vandaan. Ongeveer, ik heb gekeken, de afstand van Sliedrecht naar Alkmaar. Maar hoe kom je daar ongezien? Nou, dat is voor hem verborgen. Maar de Heere die zegt het tegen Elia waar die heen moet. En dat nou daar een vrouw is. Ja, een weduwvrouw. De allerarmste in die tijd. Had je nog niet van die voorzieningen zoals ook vandaag de dag? Daar moet Elia heen. Nou, je zou zeggen, daar wordt in ieder geval geen vetpot voor Elia, als je daar naartoe moet. Maar we lezen het, zijn geloofsvertrouwen, zijn geloofsgehoorzaamheid van Elia, want hij gaat. Toen maakte hij zich op. Iedere keer zo'n mooie trek in de geschiedenis ook van Elia. Ook daarin een type van de Heer Jezus Christus, die zijn vader toch in alles gehoorzaamde, de wil van zijn vader deed. Elia doet het ook. Kijk, als je het hem had gevraagd, waarschijnlijk, waar zou je heen willen? Dan had hij misschien ook wel gezegd, nou mag ik dan naar Obadja, want die verbergt ook, zo blijkt later, allerlei profeten. Nou, dan had hij mooie gesprekken kunnen voeren met Obadja. Dat had Elia toch ook wel nodig, zou je zeggen, na zo'n jaar daar alleen aan de Bekrit. Nou, dat zijn al onze menselijke gedachten, onze menselijke overwegingen. Maar het is de Heere die hem zendt. En Elia die mag de Heere volgen. Nou, zo volgen wij ook maar Elia op zijn weg naar Zarfat. Zat er verder niet hoe hij het nou onderweg heeft gehad. Maar er moet toch ook wel heel wat geweest zijn voor hem. Hoe hij daar ook heeft gezien. Hoe het oordeel van de Heere heeft doorgewerkt in Israël. Alles dor en doods en droog. Alles wat spreekt van het oordeel. Ja, want God houdt getrouw zijn woord. En dat geldt zowel zijn beloften als zijn bedreigingen. Maar hij houdt getrouw zijn woord. Dat zien we ook in deze geschiedenissen toch keer op keer. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort van de stad kwam, zo lezen we in vers 10. Zie, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. Ze sprokkelt nog een paar houtjes bij elkaar. Veel heeft ze ook niet nodig, zo blijkt, even later. Een enkel houtje was voldoende voor datgene wat zij van plan was. Een en al armoede. Een en al nood. En aan haar kleding was ze ongetwijfeld te herkennen als weduwe. Zoals ook Elia te herkennen was als profeet. Maar in ieder geval, hij komt daar aan de poort en hij ziet daar die vrouw bezig en hij spreekt haar aan. Zoals ook even later de Heer Jezus die vrouw in Samaria zou gaan aanspreken om ook te vragen om water. Nou, hier Elia die vraagt ook aan die vrouw, haal mij toch een weinig water in het vat, dat ik drinken. En ze luistert. Dat is wonderlijk eigenlijk. Maar die vrouw die gehoorzaamt, toen zij nu heen ging om te halen, dus we zien die vrouw gaan. Maar dan roept Elia haar achterna. Oh, wacht even. Haal me ook nog een bete broods. Geef me ook nog een broodkoek. Want ik heb ook honger. En dan zegt ze, zo waarachtig. Als de Heere uw God leeft. Indien ik een koek heb. Dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij het eten en sterven. Nou, dat is wat. In nog geen halve minuut, als het ware, legt deze vrouw haar nood bloot. Niet een heel verhaal, maar een enkel woord, man. ik heb het niet, want moet je eens horen. Ik ben bezig om mijn laatste maaltijd te bereiden voor mij en voor mijn jongen. En dan rest ons de dood. Deze vrouw die loopt met de dood voor ogen. En dan? Nou Elia, dat is toch wel duidelijk dan. Deze vrouw kan je in ieder geval niet onderhouden. Dit is niet die vrouw die jou zal onderhouden. Wens deze vrouw maar sterkte. En verontschuldig je maar dat je zelf ook niks hebt om aan die vrouw nog te kunnen geven. Ja, zo zouden wij doen. Toch? Misschien heeft u, en heb jij het ook wel eens meegemaakt, dat je aan iemand vraagt, joh, hoe gaat het? Zo in het voorbijgaan. En soms kan het zijn tot je verrassing dat je opeens in een enkele zin zoveel nood hoort dat je er verlegen onder wordt. Want ja, daar had je niet op gerekend. Ja, wat doen we dan? Nou ja, daar verontschuldig je je maar. En je probeert met wat beleefdheden te komen. En je zegt, nou ja, ik zal voor u bidden, hè, toch? En zo ga je gauw weer verder. Maar wat een zegen is het ook als je kunt luisteren. Doen we dat ook? Echt luisteren. Luisteren naar wat die andere te zeggen hebt. En dat je er ook de tijd voor neemt. Want Elia, ja, de knecht van de Heere, de profeet, die heeft goed geluisterd naar deze vrouw. Want hij heeft nog wat gehoord. Hij heeft niet alleen gehoord van die nood die ze op tafel legt in één keer. Hij heeft gehoord hoe zij hem aansprak. Vers 12. Zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Dat is een wonder. Nee, zo heeft Agab hem niet begroet. Integendeel, en Agab, koning van Israël, ja, de koning van Gods verbondsvolk, die zal het straks zeggen als die Elia ziet. Je bent die broeder, hè? En deze vrouw, deze heidense vrouw in Zarfat, het gebied waar die goddeloze koning Izebel vandaan kwam. Deze heidense vrouw die zegt het. Zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Ach, wat dat in haar hart precies is geweest. In ieder geval wel eerbied en hoogachting. En het is dat de Heilige Geest het in Elia zegt. Deze is het. Deze vrouw is het die jou zou onderhouden. Want daarom gaat Elia haar niet afwimpelen. Nee, daarom mag hij zometeen woorden van God tot haar spreken. En zo zien we het in deze eerste verse. Hoe de Heere wonderlijk leidt. Hoe hij Elia daarheen brengt. En op Gods tijd ook die vrouw uitgaat. En ze bij de poort elkaar ontmoeten. De Heere zendt zijn knecht. Tot wie hij wil en wanneer hij wil en waartoe hij wil. Maar zo doet hij vandaag toch ook. Zo doet hij vandaag toch ook. Dat hij leidt. Staan wij er ook wel eens bij stil? Is dat ook ons gebed? Ook als je aan het werk bent. Of als je ergens naartoe gaat. En je ergens mee zit. En je ergens mee loopt. Dat je zegt, Heere, wilt u het eens zo maken vandaag? Dat ik daar eens helderheid over krijg. Dat u iemand op mijn pad brengt. Voor de Heer is toch niets te wonderlijk. We zien het ook hier in 1 Koningen 17. Iedere ontmoeting is maar niet toevallig. Ook dat gesprekje bij die koffieautomaat. Het kan zo zijn dat je precies op het juiste moment net die collega daar ziet en spreekt. De Heere, Hij leidt wonderlijk. Hij leidt alles, ook die onverwachte ontmoetingen en gebeurtenissen. Ik moet eraan denken dat het is alweer een tijdje geleden, ik op een zaterdagmorgen bij ons in Scheveningen een beetje in de tuin bezig was. En een beetje moedeloos was. En opeens stopte er een auto voor met een Duits kenteken. En die man die stapte uit de auto en die liep naar mij toe. En we kregen een gesprekje over de kerk. En hij vroeg of ik de predikant was van de kerk. En ik zeg ja, dat klopt. Iedere zondag gaat hij 2 keer de deuren open. En toen kregen we een gesprekje, want die man die kwam uit Duitsland, was een Lutheraan. En hij was vol verwondering dat er ook in die grote stad Den Haag, zoals hij het zei, er nog een kerk was waar nog mensen kwamen. Want hij zei, waar ik woon, ach, we zijn hooguit maar met 15 man. En zo ging hij weer weg. En die man wist niet dat hij door de Heere was gestuurd om mij te bemoedigen. Die God van Elia, die leeft nog. En hij leidt wonderlijk. Hij zendt. Ja, hij zorgt ook. Dat is het tweede. Want dan lezen we verder. Want ze heeft haar nood op tafel gelegd. En wat zegt Elia dan? Vrees niet. Nou, hoe vaak klinkt dat nou in de Bijbel? Vrees niet. Ja, dat klinkt nou altijd tot mensen die vol vrees zitten, toch? Vrees niet. Nou, dat is een boodschap. Dat is een belofte ook die de Heere hier gaat geven. Maar in welke weg? Ja, dat zal zo meteen blijken. Want Elia zegt niet, vrees niet vrouw, want ik kan je wat vertellen. Je krijgt van mij meel en je krijgt olie. Nee, vrees niet. Ga maar. Ga heen. Doe naar uw woord. Maar. Nou, dan komt het. Maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Ja, dat is wel de weg die Elia hier gaat wijzen. Maar wat is nou het wonder in deze verse? Waarin we zien hoe de Heere zorgt, ook weer op wonderlijke wijze. Dat is toch echt het begin van vers 14. Want zo zegt de Heere, de God Israëls. Dat klinkt in een heidens land. Het woord van God is uit Israël genomen. Daar klinkt nu het woord van de Heer niet meer. Want het laatste woord wat daar klonk, was het woord. Er zal geen regen meer vallen, tenzij dan naar mijn woord. Maar hier in een heidens land, tot een heidense vrouw, klinkt het woord van de Heer. Een belofte. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie van de fles zal niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Er zal verlossing komen. Er zal regen komen. En tot die tijd dat de Heere weer regen zal geven, tot die tijd zal de Heere voor haar zorgen. Zal zij niet omkomen in het oordeel. Oh, wat is dit toch een wonderlijk woord. Deze heidense vrouw, die wordt in het oordeel gespaard, terwijl op ditzelfde moment er in Israël alleen een oordeelswoord klinkt. Wat maakt de Heere hier een onderscheid, toch? En wat zorgt de Heere hier op wonderlijke wijze? Ja, want we hebben het al gelezen, in welke weg? Die vrouw moet nou eerst het laatste wat ze heeft weggeven. Daar een koek voor Elia maken. Nou zeg, is dat nou niet inhalig? Is dat niet inhalig van Elia? Want die jongen die heeft natuurlijk ook honger. En moet hij nou straks gaan zien, terwijl hij zo'n honger heeft, dat die profeet een onbekende man voor hem eerst eten krijgt en hij niet? Nou inderdaad, kijk, zo moeten wij natuurlijk niet doen. Dat zou inderdaad inhalig zijn als wij zo zouden werken. Maar hier spreekt Elia als de profeet des Heeren, als de knecht van God. Vraagt de Heere het vertrouwen van deze vrouw. Het vertrouwen op de Heere alleen, op het woord dat Elia spreekt. En daarom wordt ze nu gevraagd om het laatste wat ze heeft weg te geven. Ja, dat is wel een geloofsbeproeving. Maar we hebben het toch gelezen, als de Heere iets vraagt, als de Heere iets eist, doet hij het nooit zonder een belofte te geven. Eis en belofte. Het is zo mooi hoe je dat hier ook weer zo samen ziet. Ga heen, doe naar uw woord, maak mij een kleine koek, breng die mij hieruit voor u en uw zoon daarna, want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel zal niet verteerd worden en de olie zal niet ontbreken. Wat ligt hier een bemoediging voor die vrouw, om het inderdaad op dit woord te wagen. Vertrouw op de Heere, vertrouw op hem en de uitkomst, die zal niet tegenvallen. Maar ondertussen is het natuurlijk wel een beproeving voor deze vrouw. Is het wel een geloofsbeproeving? Wat zal ze doen nu Elia dit tegen haar zegt? Je moet het laatste wat je hebt, moet je geven. Maar in die weg zul je rijk gezegend worden. Wat een geloofsbeproeving. Weet u en weet jij daar ook van? Dat je als het ware in zo'n weg komt waarin je helemaal vastloopt. Vastloopt met alles. Je voor je gevoel als het ware een doodlopende weg ingaat. Voor allerlei onmogelijkheden staat in je leven. Het kunnen tijdelijke zorgen en noden zijn. kunnen ook geestelijke vragen, geestelijke onmogelijkheden zijn. Dat kan soms ook helemaal door elkaar heen lopen, toch? Nee, dat valt niet mee. Dat valt niet mee, toch? Want we willen altijd toch meer. En we willen groeien en we willen groter worden. En we willen nog geestelijker worden. Maar als dat allemaal gaat ontbreken. Als het alleen maar minder wordt. En zelfs dat laatste als het ware nog wordt weggenomen van je. Dan zeg je toch, Heere, maar dit gaat niet goed. Hoe moet het nou? Ja, is dat niet zo'n moeilijke, maar wel zo'n nuttige les? Om te sterven aan alles van jezelf. Aan al je idealen, aan al je gedachten. En dat het tegen je gevoel ingaat en tegen je verstand ingaat. En dat je het niet meer kan beredeneren. Waarom is dat? Is dat niet de weg waarin juist God aan zijn eer gaat komen? Dat hij juist die wonderdoende God is, die nou doet wat wij niet kunnen en wat bij ons onmogelijk is, mogelijk is bij God. Hij moet wassen, zo zei Johannes, en ik minder worden. En onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Laten we dat nooit vergeten. En waarom is dat? Is het niet zo zalig? Opdat je je laat leunen en steunen op het woord van de Heere alleen. Opdat je je leert vastklemmen aan het woord van God alleen, aan zijn beloven spreken, Heere. Hier staat het toch. U hebt het gezegd. En dan niet kijken naar de omstandigheden. En niet kijken naar die lege kruik die al leeg wordt. En niet kijken naar die lege fles. Niet kijken naar de omstandigheden. Maar kijken naar die machtige, wonderdoende Heere. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij zendt. Hij zorgt. En hij doet wat hij belooft. Hij zegent. Want dan lezen wij het. Op het belovend woord van Elia. Ja, van de God van Elia. Lezen we in vers 15. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij. En hij en haar huis vele dagen, 3 jaar lang, werd het meel van de kruik niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Nou is een vraagje. Een vraagje aan u en aan jou. Wat is nou het wonder van deze 2 versen? Wat is nou het wonder volgens u en volgens jou van dit gedeelte? Nou zegt iemand, dat is toch niet zo moeilijk? Dat het meel van die kruik niet werd verteerd 3 jaar lang. En dat die olie in die fles ook niet ophield. Nou inderdaad. Maar vergeet dan toch alsjeblieft niet het wonder van vers 15. En zij ging heen. En deed naar het woord van Elia. Dat is een wonder. Deze heidense vrouw. Die buigt. buigt onvoorwaardelijk voor het woord van Elia. Het woord dat hij spreekt heeft gezag. Nee, dat doet Elia niet. Dat doet God, zeker. Maar het staat er zo prachtig. En zij ging heen. Nee, niet teleurgesteld ging ze weer naar huis. En ze denkt, wat moet ik nou dan mee met zo'n boodschap? Kan ik toch helemaal niks mee? Al ging het tegen haar verstand in. En al ging het tegen haar gevoel in. Zij ging heen en ze deed naar het woord. Ze beproefde het woord van Elia. Van de God van Elia. En ze is niet teleurgesteld uitgekomen. Integendeel. O, deze vrouw. Die laat ons zien wat nou het leven is op Gods beloften. Wat het is om te leunen en te steunen op het woord van de Heer. Wat zal dat een bekroning zijn geweest van het geloof ook van Elia om naar Zarfat te gaan. En hij ziet het voor zijn ogen gebeuren dat de Heer getrouw zijn woord houdt. Hij deed het bij die Bekrit. Door middel van de raven. Hij doet het ook hier in Zarfat. Door middel van een heidense vrouw. Voor de Heer is niets te wonderlijk. En zij ging heen. En deed naar het woord van Elia. Nou, dan gaat ze naar haar huis. En het laatste wat ze heeft. Daar maakt ze die koek van. En ik kan me zo voorstellen dat haar jongen, ik weet niet hoe oud hij was, maar dat hij met zijn neus bovenop heeft gestaan. Wat doe je nou, moeder? Ja, dit is voor de profeet, maar het komt goed, jongen, het komt goed. En het is inderdaad zo gebleken. Het kwam goed. In welke weg? Nee, niet dat die kruik opeens vol was. En dat die fles opeens boordevol zat. Nee, zo niet. Het is net als aan de Bekrit. Elia moest iedere dag leven van het wonder. En zo moeten ze ook hier in Zarfat iedere dag leven van het wonder. Iedere dag het laatste opnemen. En toch zat er iedere keer weer voldoende in om te eten. O, wat een les. Om zo afhankelijk te zijn van de Heer. Niet een hele voorraad te hebben. Dat je denkt, nou, nu kunnen we wel een paar weken vooruit. Dat is mooi. Nee. Zij werden dagelijks begenadigd. Zo zegt Psalm 105. Dat is woestijnleven. Zo moest het volk Israël leven in de woestijn. Zo moet de profeet en die vrouw in Zarfat leven. Iedere dag in afhankelijkheid van de Heer. En wat zal het een wonder zijn. Geen enkele dag in die 3 jaren. Geen enkele dag dat ze misgreep. Iedere dag. Zorgde de Heer, zegende hij deze vrouw. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn zegeningen, met zijn weldaden. We zien het hier in Zarfat. Wat een wonder. Dit drietal. Leidt geen gebrek. En dat in een tijd van crisis. In een tijd van het oordeel. Dat heel Israël zuchtte. En de gebieden eromheen. Maar hier in Zarfat. Mochten ze iedere dag. De zegen van de Heere ontvangen. En waaraan hadden ze dat nou verdiend? Waaraan had deze vrouw het nou verdiend? Is dat niet enkel de genade van de Heer? Want dat is toch ook een van die twee lessen die er hier tenslotte in liggen. Twee lessen. Aan het slot van dit gedeelte. En is het niet de Heer Jezus zelf die ook daarop wijst? Vandaar dat wij ook dat gedeelte hebben gelezen uit Lucas 4. Als de Heer Jezus daar in de synagoge in Nazareth is, waar hij is opgegroeid. En hij tot dat gesprek komt. En hij zegt hier het ook. Geen profeet is geëerd in zijn eigen vaderland. En dan verwijst hij naar Elia. Nou inderdaad, die werd niet geëerd in zijn eigen vaderland. Elia was die oordeelsprediker. Die moest uit de weg worden geruimd. Maar de Heere die zond Elia naar die vrouw in Zarfat. Tot beschaming van Israël. Om te zien dat de Heere almachtig is, maar ook vrijmachtig. We uit onszelf geen rechten kunnen laten gelden. Maar voor de Heere niets te wonderlijk is. Waar je nou ook woont. Of je nou in Israël woont of in een heidens land. God is vrij in de zegen. En daarom moet Jezus ook door Samaria gaan om daar een heidense vrouw te roepen. En daarom moet Elia, moet hij naar Zarfat om daar een heidense vrouw op te zoeken. Die hem onderhoudt, maar het is God die hen onderhoudt. Deze vrouw is als het ware een pinksterbloem. Een heidense vrouw die God opzoekt met voorbijgaan aan zoveel in Israël. Israëls val leidt tot zegen voor het heidendom. We zien het hier in het Oude Testament, we zien het in het Nieuwe Testament. De ongehoorzaamheid van Israël is tot hun oordeel. Oh, wat een les ligt daar voor ons in. Dat is de eerste les. Een waarschuwing. Wat wij met het woord van God doen. Het is een zegen. Als we ook vanavond weer mogen samenkomen, toch? Na 3 maanden weer een bijbellezing. Maar het is niet vrijblijvend. De Heere is vrij om zijn woord weer weg te nemen. Om de kandelaar van het woord weg te nemen. Zoals hij in zoveel plaatsen in deze wereld al heeft gedaan. Dat is de ernst ook van de boodschap. We zitten hier niet vrijblijvend onder het woord van de Heer. Als we horen wie hij is in zijn trouw, in zijn zegen. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Dan is het opdat wij ons ook zouden haasten. Om deze God te voet te vallen. Om door het geloof te leven. Ons vast te klemmen aan zijn belofte. Want God rekent het ongeloof zwaar. Dat zien we hier in 1 Koningen 17. Maar wat een heerlijke troost. En dat is het laatste. Wat een heerlijke troost ligt er dan in deze geschiedenis. Want daarin zien wij toch vanavond wie God ook vandaag is. En wie hij blijven zal. Hierin zien wij wie de Heer is, voor wie geen ding onmogelijk is. En dat nou al zijn beloften in Jezus Christus ja en amen zijn. Omdat die meerdere Elia, de Heer Jezus Christus, zich als een tarwegraan heeft laten vallen in de aarde, is gestorven. maar ook is opgestaan en ten hemel is gevaren, zijn geest heeft uitgestort. En hij het ons vanavond nog laat verkondigen wie hij is, het brood des levens. O, hij liet zich wel verteren. Om het zo eens te zeggen vanavond, zijn kruik werd wel helemaal leeg. En zijn fles raakte wel helemaal op aan het kruis op Golgotha. En waarom? Omdat vanavond dat brood des levens mag worden voorgesteld. En het mag klinken, wie van dit brood eet, die zal tot in eeuwigheid leven. Die zal niet omkomen, die zal nooit gebrek hebben. Hij is het brood des levens. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En deze God zegent ook vandaag nog een ieder die liet afzien van alles van zichzelf, om te leunen en te steunen op zijn woord, op zijn vlees geworden woord, op zijn Zoon Jezus Christus alleen. Maakt hij het ook vandaag nog waar, dat hij ons van alle goed wil verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil, zodat je met Elia, met die vrouw in Zarfat en met die bedelaar neerknielt en zegt: Heer, wat bent u goed, goed voor zo'n slecht mens als ik ben. Wat bent u goed, ja, God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Amen.